wil met u enkele versen lezen uit 2 Korinthe 5, het 11e tot en met het 21ste vers. 2 Korinthe 5 vanaf vers 11. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet voor zichzelf meer leven zouden, maar voor dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zodan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zodan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover. We willen nu samen de Heere ook om zijn zegen bidden. Groot en heerlijk God in de hemel. Wanneer wij vanavond hier in het kerkgebouw van Sommelsdijk mogen samen zijn, de laatste avond mogen hebben van de cursus geestelijke vorming die ook in dit afgelopen seizoen van maand tot maand voortgang mocht hebben, dan mogen wij ook aan het begin van deze slotavond allereerst uw naam hartelijk danken. Dat u het bent die ons ook deze afgelopen winter telkens weer opnieuw samenbracht. Dat wij ook door de avonden die u ons schonk lering en onderwijs mochten ontvangen. En dat u het ons ook vanavond weer geeft. Dat we bijeen mogen zijn rond het geopende woord van u. En in het bijzonder ook mogen horen van het leven en het werk van een van die kruisgezanten die in het voetspoor van de apostel het ook erkende. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. En van wie het eveneens door uw genade mocht gelden, want de liefde van Christus dringt ons. Die als kruisgezant door u gezonden in zijn tijd als een dienaar van u heeft gestaan, te midden van allerlei spanning en zorg en verleiding, maar die spreekt ook nadat hij gestorven is tot op de dag van vandaag. En Heere, geef dat zo ook vanavond uw werk, ook in zijn leven en werk, mag oplichten. En dat we vanavond zo van uwentwege ook onderwijs en lering mogen ontvangen, ook voor het eigen hart, ook voor het eigen leven, ook voor ons staan in het midden van kerk en gemeente, ook in deze tijd. En Heren, nu zijn wij mensen en wij dienaren, maar mensen van een dag. En wij mensen en wij dienaren, we zijn in onszelf allen toch aangewezen op U en op Uw genade en op de tegenwoordigheid van Uw Heilige Geest, zoals de apostel het mocht belijden. Wat ik ben, dat ben ik door genade. En als die genade van U en dat werk van Uw Geest ook in het leven van Boston mocht oplichten, maakt U ons dan ook vanavond heilig jaloers op diezelfde genade. Want Heren, de tijden mogen veranderen, mensen mogen komen en mogen gaan, U blijft dezelfde. En van Uw Christus belijdt Uw woord het: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En Uw Geest is toch nog die Geest die uitgaat om in alle waarheid te leiden, om al het onze te vernederen en onder de zonde te besluiten en om Christus te verheerlijken in de harten. Heren, geef de tegenwoordigheid van Uw Geest ook deze avond in ons midden. Verleent U die ook heel in het bijzonder aan Hem die de inleiding deze avond mag verzorgen? Wilt U met Uw Heilige Geest ook krachtig arbeiden en werken in ons aller hart en in ons aller leven? Maar niet minder, Heren, ook in de gemeenten van U op dit eiland, in de kerken in ons vaderland, ja ook wereldwijd. Bewaar en vermeerder Uw kerk, ook in onze tijd. En wil zo zelf voor de lof van Uw naam en voor de glorie van Uw deugden zorg dragen. En Heren, dan zijn onze ogen ook deze avond op U. We belijden het U. Aan onze kant is alles verbeurd, verzondigd. En als U met ons naar recht zou handelen, U zou Uw woord ook uit ons midden kunnen wegnemen, de kandelaar van het woord. Maar wij bidden U, wil met ons niet doen naar onze zonden, maar wil nog krachten en wonderen werken, tot eer van Uw naam, tot uitbreiding van Uw koninkrijk. We vragen het U, in de uitdalging van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We mogen zeggen, Paulus was een kruisgezant bij uitnemendheid. De man wiens leven, wiens werk vanavond onze aandacht mag hebben, mag in het voetspoor van de apostel ook als zo'n kruisgezant worden geduid, door God tot de evangeliedienst geroepen, door zijn geest bezield tot een vurig getuige ook in die tijd, en zo nog sprekend tot ons, ook nadat hij gestorven is. We hopen met elkaar een goede, een gezegende avond te ontvangen. En we geven graag nu het woord aan dominee Van Vlastuin. Eerst zingen wij nog, dat vergat ik, Psalm 48, het eerste, vierde en vijfde vers. Psalm 48, vers 1, de Heer is groot, elk zing zijn lof. Vers 4, wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. En ook vers 5, dat Sionsberg weer galm van vreugd. Thank you.
Beste vrienden en vriendinnen, als wij actueel willen zijn, dan lopen wij altijd achter de feiten aan. Maar als wij ons bezighouden met die dingen die de kerk van God al 2000 jaar bezighouden, dan hebben wij iets te zeggen voor alle tijden en voor alle plaatsen. En daarmee is ook het nut gegeven dat wij vanavond stilstaan bij het leven en het werk van een man die al meer dan 250 jaar geleden is overleden. De woorden die hij heeft gesproken, de zaken die hij in het woord van God mocht ontdekken, de geheimen die God aan zijn ziel openbaarde door de Heilige Geest, zijn dingen die aan kracht en betekenis niet hebben ingeboet en ook geldig zijn in 1998. Zijn naam, zijn werken zijn nog steeds bekend. En we mogen daarin ook de leiding van de Heilige Geest opmerken. Zijn werken zijn ook in het Nederlands vertaald en worden nog steeds opnieuw vertaald in onze taal. Thomas McCree, een groot schotstheoloog, zei van het boek De Viervoudige Staat dat het meer dan enig ander werk heeft bijgedragen aan de godsdienst van het Schotse volk. Rabbi Duncan, ook een niet onvermaard theoloog uit de vorige eeuw in Schotland, zegt dat Boston een alledaags genie was. Geen alledaags mens, maar wel een alledaags genie. Een andere persoon die zich bezig heeft gehouden met het leven van Thomas Boston laat ons weten dat er geen dienaar van Christus was in zijn tijd die meer het apostolische model benaderde dan Thomas Boston. Zijn naam staat synoniem met een heilig, godzalig leven, een leven van zelfverloochening, gedreven door de liefde van Christus. En dat is altijd al meer dan alle aandacht waard. Wie was deze Thomas Boston? Welke tijd stond hij? In welke situatie werkte hij? Wat heeft hij ons in 1998 nog te zeggen? Vanavond willen wij met elkaar daarover nadenken en daarbij stilstaan. En ik hoop dat wij ons verbonden mogen weten met deze godsgezant uit eeuwen geleden. En dat wij de actualiteit van zijn werk in het heden zullen proeven en mogen ervaren. En dat wij ook zo begeerig gemaakt zijnde zijn eigen geschriften ter hand zullen nemen en de honing daaruit zullen zuigen. Thomas Boston werd geboren ten zuidoosten van Edinburgh in de Newton Street te Duns op 17 maart 1676. Wij weten niet zo heel veel van zijn jeugd, maar ons is bekend dat hij een erg bescheiden, een teruggetrokken en ook een wat zwaarmoedig karakter heeft. Hij ziet de dingen altijd van de donkere kant. Hij ziet meer de donkere nacht dan de heldere sterren die in de donkerste nachten schijnen. Zijn lichamelijke kracht is uiterst gering. Hij is zwak van gezondheid, maar zijn verstandelijke vermogens zijn indrukwekkend. Als u nu zijn geschriften leest, komt u onder de indruk van de teksten die hij in bepaalde verbanden weet te noemen, die hij kort typeert en uitlegt, en waarvan u dan op een treffende wijze de inhoud gaat verstaan. Thomas is nog maar heel jong als hij in aanraking komt met de harde werkelijkheid van het leven. En dan niet zozeer de ontberingen waar iedereen mee te maken heeft, maar in het bijzonder de strijd en de moeite die verbonden is aan het christenleven. Zijn eigen vader, John Boston, behoort namelijk tot de strikte covenanters. En misschien zegt dat begrip iets. Dat zijn mensen die een verbond hebben gesloten om getrouw te zijn tot aan de dood. Aan het woord van God en de belijdenissen die uit dat woord van God opkomen. Dat betekent dat hij onder druk staat van de overheid. Zijn vader John Boston, die wordt ook gevangen genomen. Zijn goederen worden zelfs verbeurd verklaard. En de jonge Thomas Boston, die mag in de cel van zijn vader hem gezelschap houden om de eenzaamheid te verlichten. We kunnen ons voorstellen dat dat diepe indruk heeft gemaakt in de jonge kinderziel van Thomas. Toch betekent dat niet dat hij die tijd al ingewonnen is voor God en voor zijn dienst. Dat hij het leven der genade kent. Er zijn wel indrukken in zijn geweten. Hij is niet onverschillig. Hij is uiterst serieus. Hij voelt iets van de majesteit van het woord van God in zijn leven. Maar toch is zijn hart nog onverbroken. Hij schrijft er zelf van: ik leefde zonder God in de wereld, onbezorgd over de staat van mijn ziel, tot het jaar 1687. Dus hij was 11 jaar oud als dat door Gods genade verandert. De Heere gebruikt er ook mensen voor. Het is Henry Erskine, de vader van de gebroeders Erskine, die het middel zijn in de hand van God om de ziel van Thomas te doorwonden. Deze prediker is een vurige prediker die gelouterd is door de beproevingen. En hij verkondigt zo met grote kracht en ernst de wet van God, maar niet minder ruim het evangelie van Gods genade. Het is een preek over Johannes 1 vers 29. Ziet het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt? En een preek over Matthäus 3 vers 7. Gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren, die het hart van Thomas op zo'n wijze raken dat hij alle wapens uit handen geeft en verootmoedigd voor de levende God buigt. De Heere overtuigt hem krachtig van zijn verlorenheid en zijn ogen gaan open voor de onmetelijke rijkdommen in de Heer Jezus Christus. De duivel zit dan ook niet stil en hij vecht juist dat prille geloof van de jonge Thomas aan. De verzoeking waar Thomas mee heeft te maken is deze, dat het getal van de uitverkorenen al vol zou zijn. Dus het is voor Thomas onmogelijk dat de Heere hem heeft opnieuw doen geboren worden. Hij schrijft ervan dat hij eigenlijk niet weet hoe die strik van de duivel gebroken is en hoe hij daaruit losgeraakt is. Maar wel is deze les zijn leven lang in zijn hart geprent, dat onwetendheid zo'n groot aanknopingspunt is voor de machten van de boze. Hij maakt daar gretig gebruik van om zondaren te misleiden, van de zaligmaker af te houden of niet te doen leven uit de troost van het evangelie. In zijn hart leeft het verlangen om zijn hele leven in de dienst van de Heere te besteden en dan ook in de dienst in zijn wijngaard. Zijn vader heeft echter geen middelen meer om die studie, de driejarige studie aan de hogeschool, te betalen. Het staat er zo hopeloos voor dat Thomas eraan denkt en serieus overweegt om de handel in te gaan. Tegelijkertijd blijft hij het aangezicht van de Heere zoeken met smeking en geween. Heere, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Met de bede dat de Heere wil voorzien in de middelen om zijn begeerte te vervullen. En in zijn onmogelijkheden laat de Heere zien wat er bij hem mogelijk is. Al het goud en het zilver van deze aarde staan ter beschikking aan de levende God. Na 2 jaar kan hij zijn studie in de hoofdstad van Schotland in Edinburgh beginnen. Hij is dan 15 jaar oud. Als zijn vooropleiding met goed gevolg is afgelegd, krijgt hij van de klasses een studiebeurs. Zijn financiële zorgen zijn dan voorbij. Er blijft echter gewicht aan de klok hangen. God acht het nodig om hem te beproeven en hem te louteren. Hij heeft een hele zwakke gezondheid. Zijn hartslag valt menigmaal weg, zodat hij flauw valt. Men vreest ook verschillende keren dat hij het leven zal verliezen. De Heere heeft echter grotere en andere dingen met hem voor. Hij loopt stage, zou je kunnen zeggen. Zijn praktische voorbereiding op het ambt ontvangt hij in de tijd dat hij een particulier onderwijzer is. Dat was in die tijd wel meer de gewoonte, dat rijke en adellijke families een particuliere voorganger in hun huis hadden voor hun eigen kinderen en al het personeel dat aan hen verbonden was. En zo krijgt ook Thomas een taak in zo'n gezin van een bemiddeld man. Hij wordt daar geroepen om de ongeregelden te vermanen. Maar vooral omdat hij zo'n schuchter en bescheiden karakter heeft, is dat voor hem een grote hinderpaal. En dat drijft hem ook uit aan de troon van Gods genade om met deze hele bijzondere zwakte van zijn karakter te strijden en biddend te overwinnen. Heere, wilt gij mij getrouwheid geven, hoef ik uw naam en zaak niet te verloochenen. Mag ik mij werkelijk vrijmaken van de zielen die aan mijn zorgen zijn toevertrouwd. Zijn optreden, ook al is het dan bescheiden, roept heel veel tegenstand en weerstand op. Maar toch mag hij het middel zijn om beslag te leggen op de harten van degenen die de Heere zijn levensweg deed kruisen. Thomas kan daar niet triomfantelijk over zijn. Als u zijn dagboek uit die dagen leest, dan voelt u en dan proeft u daarin dat hij met heel veel gevoelens van tekort en gebrokenheid worstelt. Tegelijkertijd zien we in dat dagboek ook de tere omgang met God. Hoe hij zich mag laven aan de bron van alle goed en hoe de Heere voor hem het hoogste goed is. De Heere beproeft hem, maar hij mag ook door het geloof overwinningen behalen. De Heere laat zich niet onbetuigd. Hij mag zijn nabijheid, zijn gunst en liefde in zijn ziel proeven. 15 juni 1697 is een belangrijke dag in het leven van deze jonge kandidaat. Hij houdt dan zijn proefpreek over Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. Hij krijgt toestemming om te gaan preken en hij begint die arbeid in Gods koninkrijk op een voortvarende wijze. Hij zegt ervan, ik wilde graag het nest van de duivel in brand steken. Het is echter, zoals zo vaak, meer vuur dan licht. De terugslag blijft dan ook niet uit. Teleurstelling maakt zich van hem meester. Hij voelt zich verward. Hij voelt zich aangevochten. En hij vraagt zichzelf af, ben ik wel geroepen om in het koninkrijk van God te arbeiden? Zijn eerste preken kenmerken zich door grote ernst, dat hij wijst op de twee wegen, op de absolute noodzaak van wedergeboorte en bekering. Maar zijn eerste preken zijn minder gekenmerkt door het evangelie van Gods genade. Een oudere predikant onderwijst hem, die zegt tegen hem, indien u begonnen was Christus te prediken, zou u meer voldoening hebben gehad. Hij wordt niet verbolgen door deze kritiek, maar hij neemt deze opmerkingen ter harte en het brengt hem aan de voeten van de Heere. Er zijn heel wat vakante gemeenten in deze dagen. Toch krijgt de jonge kandidaat niet snel een beroep. Hij moet meer dan 2 jaar wachten. Soms lijkt het erop dat een gemeente tot beroeping zal overgaan, maar dan gaat het toch weer over. Een geweldige beproeving, zeker als wij ons gedrongen weten door de liefde van Christus. De Heere oefent hem in deze moeilijke tijden in de grote genade van klein te zijn. De genade van lijdzaamheid. De verzoeking om zich aan te passen aan de snit van zijn gehoor is levensgroot aanwezig. Hij mag echter verstaan dat getrouwheid ook in de kleinste dingen blijken moet. Hij leert in deze dagen in het bijzonder de betekenis van de tekst, wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. De Heere oefent hem in geloof. En dat betekent afzien van omstandigheden. Het geloof dat een bewijs is van de zaken die je niet ziet. En een vaste hoop van de dingen die bij God zijn. Hij mag geloven dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Ook de dingen die wij niet kunnen begrijpen. Die helemaal haaks op ons leven en onze verwachtingen staan. Voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. De Heere gebruikt de beproevingen om het ontdekkende werk in de ziel van Thomas Boston te verdiepen. Hij komt meer en meer tot het inzicht hoe gebrekkig zijn kennis van de persoon van de Heer Jezus is. Het drijft hem uit naar de voeten van de levende God om opwas en in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Hij voelt, daar gaat het om, dat ik de Heer Jezus in de prediking van het evangelie mag schilderen. Dat is nodig. En tegelijkertijd voelt hij om werkelijk een gezant te zijn van Christus. om hem te prediken, hem uit te stellen. Er is niets moeilijker en van mijn kant niets onmogelijker, maar tegelijkertijd ook niets begeerlijker dan om hem aan te wijzen en hem aan te prijzen. Hij wordt ervan overtuigd om het volk uit zichzelf uit te drijven naar Christus. Na lange tijd van wachten, van hoop en vrees, komt de gemeente van Zimprin op zijn weg. Ze zegt er niet naar het vlees van Boston. Het zou ook niet naar mijn vlees of uw vlees zijn. Het is een heel klein gemeentetje. Nog geen 100 zielen behoren tot deze gemeente. Het kerkje is zo klein dat het nog geen 50 personen kan bevatten. Bovendien, als het nou zo was dat de leden van dat hele kleine gemeentetje mensen waren die uitblonken in geestelijk leven, dan ging er nog enige aantrekkingskracht vanuit. Maar het tegendeel is het geval. Men bekommert zich meer om de akkers dan om de dingen van Gods koninkrijk. Velen zijn dronken. De onverschilligheid is bijna tastbaar. Het traktement is slecht. De pastorie ligt in puin. En alles maakt een slordige indruk. Gods wegen zijn echter hoger dan onze wegen. En de Heere die weet alle onwil van Thomas Boston in te winnen, te overwinnen en hem zeer gewillig te maken op de dag van zijn heerkracht. Hoe meer hij de ijdelheid van de wereld ziet, hoe meer hij genegen is om zijn krachten te verteren in dit deel van de wijngaard van de Heere. Om in dat onooglijke plaatsje het evangelie van Gods genade te verbreiden. Hij mag zich overgeven aan zijn meester en hij neemt het beroep van harte aan. Het is een mijlpaal in zijn geestelijke ontwikkeling. Een mijlpaal in geestelijke rijpheid. Met vasten en bidden bereidt hij zich voor op de zware taak die hem wacht. 21 september 1699 wordt hij voor de eerste maal in het openbare ambt van dienaar van het woord bevestigd. Met veel overgave geeft hij zich in de dienst van zijn goede meester. Hij bezoekt de gemeenteleden getrouw. Hij organiseert het kerkelijke leven. Hier vormt hij ook zijn levenslange gewoonte om de eerste uren van de maandagmorgen zich af te zonderen en het aangezicht van zijn God in de gebeden te zoeken en zijn preken nat te maken met zijn tranen. Hij verdiept zich in de problemen van de theologie. Hij studeert Frans en vooral ook Hebreeuws. Hij graaft in de schriften. Hij bemerkt dat de onkunde in de gemeente heel groot is, schrikbarend is, en daarom beperkt hij zich in de prediking tot de hoofdzaken van de boodschap van het woord van God. In 3 jaren preekt hij vervolgstof die wij, een beetje omgewerkt, nu nog kennen als dat magistrale boek De Viervoudige Staat. Wat betekent dat? Wat is dat voor een boek? Dat boek is opgebouwd, zoals de titel al zegt, uit 4 hoofddelen, 4 staten van de mens. Het eerste hoofddeel, de eerste staat, beschrijft hoe wij uit de handen van onze schepper zijn voortgekomen. Hoe wij met grote zorgvuldigheid zijn geschapen, hoe de Heere zijn eigen geest in ons heeft gelegd, dat wij niet zijn geschapen zoals de dieren, dat God sprak en wij waren er, maar dat God zijn eigen adem in ons blies. En dat wij zo geschapen zijn naar het beeld van de levende God. Hoe wij gemeenschap hadden met God. Hoe wij geen Bijbel nodig hadden, maar hoe wij God kenden aan de wind van alle dag. Op een heerlijke, fijnzinnige wijze tekent Boston ons de omgang met God in het paradijs. Vervolgens, in het tweede hoofddeel, tekent Thomas Boston niet minder scherpzinnig wat het inhoudt dat wij gevallen zijn. Wat het bederf is van de zonde. Wat de gevaarlijke toestand is van een natuurlijk mens. En hoe verschrikkelijk de toren van God is. Het derde deel, en dat is dan ook tegelijkertijd het grootste deel van dit boek, bestaat uit de leer, zoals hij dat omschrijft, van de begonnen herstelling. Het werk dat God doet, wat de geest van Christus doet in de harten van zondaren om hen te wederbaren en in het leven in de Heer Jezus Christus deelachtig te maken. Diepzinnig, schriftuurlijk, geeft Boston op grond van het woord van God aan hoe de Heilige Geest te werk gaat in het hart van zondaren. Alle schuilhoeken van een zondaars hart komen aan de orde. Met grote klem predikt hij de geloofsvereniging met de Heer Jezus Christus. Zondaren moeten van alle valse rustgronden buiten Jezus Christus worden afgebracht, om zich als naakte, verloren zondaren met God te laten verzoenen. Hij waarschuwt in dat verband buitengewoon indringend voor halve bekeringen. Hij wijst erop dat het mogelijk is dat wij nog met één dun draadje aan de oude Adamstam zijn blijven hangen. En dat wij toch steunen op onszelf en eigen gerechtigheid hoger achten dan de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Het vierde deel, het laatste deel, eindigt met de heerlijkheid, de gemeenschap met God en tegelijkertijd ook een beschrijving van het verschrikkelijke tegendeel, wat het wil zeggen als wij sterven zonder God en in de buitenste duisternis onze ogen opslaan, waar geen bekering en genezing meer mogelijk is. In dit boek zien wij hoe Boston hart doorzoekend preekt. Hij is krachtig in zijn appel. Hij spreekt met het gezag van de schrift. Gedrenkt in het gebed komt de vrucht openbaar. Van schaapherder tot rechter leest in die dagen in Schotland het boek van Thomas Boston De Viervoudige Staat van de Mens. Het boek heeft diepe sporen getrokken in de geestelijke geschiedenis van het Schotse volk, maar niet minder in de geschiedenis van andere landen. In enkele jaren verschijnen er wel meer dan 30 edities. Betekent dit nou ook dat zijn gemeente verblijd is met de prediking die Boston brengt? Dat ze met open mond zitten te luisteren, op het puntje van hun stoel zitten om de woorden van eeuwig leven in te drinken? Integendeel. Aanvankelijk neemt het aantal kerkgangers eerder af dan toe. U begrijpt welke teleurstellingen dat zijn voor de prediker die zich gedrongen weet door de overmacht van de Heilige Geest om het woord van God in al zijn scherpte en ruimte te verkondigen. De Heer gebruikt deze teleurstellingen om hem nog meer en nog totaler te werpen op zijn God alleen en te leven uit het naakte geloof van de beloften Gods. Hij raakt meer geworteld in de persoon van de Heer Jezus Christus, om met hem tevreden te zijn, om genoeg te hebben aan hem, zonder ooit genoeg te hebben van hem. Zimprin is ook de tijd dat hij in het huwelijk is getreden. 17 juli van het jaar 1700 begint zijn huwelijk met Catharina Braun. Vooral weet hij zich tot haar aangesproken vanwege haar innige vroomheid. Biddend bereiden zij zich samen voor op de dag van het huwelijk, dat hun huwelijk mag zijn tot eer van God en tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Het zal het begin zijn van een leven wat gekenmerkt wordt door de zwaarste beproevingen. 6 keer staat hij aan het graf om een van zijn kinderen ten grave te dragen. Zijn vrouw wordt geplaagd door buitengewone depressies. Aan de rand van de krankzinnigheid komt zij, dat zij zelfs aan het einde van haar leven verschillende keren opgesloten moet worden, omdat het niet vertrouwd is dat zij daar buiten haar weg gaat. Boston die schrijft daarover in zijn dagboek, en ik citeer dan: gedurende de tijd die wij samen hebben geleefd, zijn wij gegaan door een zee van moeite en tegenspoeden. Soms scheen het dat ik van haar zou worden weggenomen. Soms scheen haar dood in het aangezicht. En honderden pijlen hebben mijn hart in die dagen doorboord. Soms ben ik met een bevend hart naar de preekstoel gegaan. En ik rekende erop dat ik haar niet meer in leven zou vinden wanneer ik zou thuiskomen. Toch gelooft Boston dat dit huwelijk van de Heer is. Dat ze samen op elkaar zijn aangewezen en door Gods hand bij elkaar zijn gebracht. En zo kan hij ook alles wat hem overkomt als uit de hand van de Heer erkennen en aannemen. Het geeft hem de kracht en de troost om te volharden. 1700 is niet alleen het jaar dat Thomas Boston in het huwelijk is getreden. Het is ook het jaar dat zich theologisch en geestelijk in zijn leven een verdieping voltrekt. Boston die worstelde met de vragen van de verhouding tussen de wet en het evangelie. Wat is nu precies de functie van de wet in het leven der genade? Hoe is nou precies het evangelie en wat zegt nu werkelijk het evangelie? Hoe moeten wij het evangelie prediken? Wat is nu de grond van de zekerheid van het geloof? Ligt die in onszelf of buiten onszelf of beide? Hoe verhouden zich die aspecten van het geestelijke leven? Als hij dan bij een van zijn gemeenteleden komt, vindt hij daar op een klein boekenschapje twee boekjes. En een van die boekjes neemt hij ter hand. Het is het boekje van Edward Fischer, Het merg van het evangelie. Het is voor hem een antwoord op vele vragen waarmee hij worstelt. Het toont helder en klaar het onderscheid tussen wet en evangelie. De wet die troost u nooit. De wet verdoemt u. De wet is als een röntgenapparaat dat kwalen aan het licht brengt, maar nimmer genezing bewerkt. Daartegenover staat het evangelie. Dat vraagt niets, dat eist niets, dat zegt nooit dit moet, maar het evangelie is een gevend evangelie. Het evangelie is de blijde boodschap van Gods genade. Het leert hem dat het evangelie aan alle zondaren zonder enige beperking verkondigd dient te worden. Zondaren hebben van zichzelf geen rechten, maar in het evangelie van Gods genade krijgen zij zelfs recht om de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus Christus. En dat is de grond van de zekerheid van het geloof. God nodigt geen zoekers, hij nodigt geen uitverkoren zondaren alleen. Hij nodigt niet mensen die genoeg boetvaardig zouden zijn, maar hij nodigt alle zondaren zonder enig onderscheid. Wend u naar mij, wordt behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Het geeft Boston de vrijmoedigheid om nog helderder en krachtiger en onvoorwaardelijker de bazuin van het evangelie aan zijn mond te zetten en het evangelie van zijn lieve meester uit te stallen. Deze prediking gebruikt de Heer. Zolang hij waarschuwde alleen tegen al de misstanden en zonden in zijn gemeente, zag hij geen verandering. Maar nu hij de Christus mag verhogen op de stang van het evangelie, blijft dat niet zonder uitwerking. De laatste 3-4 jaren van zijn bediening in Zimprin komt er beweging in de dorre doodsbeenderen van deze vallei van Zimprin. Hij had jarenlang geen vrijmoedigheid om het avondmaal te bedienen. Maar dan begint hij met de bediening van het sacrament van het avondmaal van onze Heer Jezus Christus. Eerst eenmaal per jaar naar Schotse gewoonte. Maar na verloop van tijd gaat hij ook over tot een twee keer een bediening per jaar. Bij zijn afscheid verklaart hij daarvan: ik durf niet te zeggen dat ik hier nutteloos ben geweest. Ik hoop dat u en ik niet zullen vergeten de vele zoete dagen die wij in deze plaats hebben gehad. Christus is bij ons geweest, zowel op de Sabbat als in de week. We hebben veel van zijn tegenwoordigheid genoten op de avondmaalstijden. En ik dank God dat hij ooit in mijn hart heeft gegeven het sacrament ook in de winter te vieren. 1707 krijgt hij een beroep van de gemeente van Ettrick. De afstand van Zimprin naar Ettrick bedraagt hemelsbreed slechts zo'n 75 kilometer. Maar vanwege het bergachtige landschap kost het enorm veel moeite om tot die andere plaats te komen. Het is opnieuw een hele afgezonderde plaats, een heel geïsoleerd plaatsje. Als u daar nu komt, moet u kilometers tussen de bergen doorrijden om in dat hele kleine nederzettingje te komen waar de kerk dan staat, waar Thomas Boston het grootste deel van zijn ambtelijke bediening heeft doorgebracht. Zeker als het 's winters zo is dat het vriest en sneeuwt, dan is het een heel geïsoleerd bestaan in dat dorpje van Ettrick. Hij ziet er ook geweldig tegenop, vanwege zijn zwakke gezondheid. En niet minder vanwege de geesteloosheid van de plaats waarheen hij wordt geroepen. Zimprint begint in beweging te komen. Het is een plaats waar de Heere met zijn geest tegenwoordig is. Waar mensen zijn die de omgang met de Heere kennen. Waar hij van hart tot hart met zijn gemeenteleden kan spreken. Maar Ettrick is buitengewoon schraal. Hij komt in een zee van problemen. De onverschilligheid is zo mogelijk nog groter dan toen hij in Zimprint kwam. Er dreigen scheuringen in de gemeente. Zedelijke onreinheid en zelfgenoegzaamheid strijden om de voorrang. Hij moet zich instellen op mensen die niet op hun mondje zijn gevallen, maar die hen met hun felle kritiek bestoken. En de weinige mensen die hem bijstaan, die ontvallen hem spoedig door de dood. De eerste 3 jaren heeft hij geen vrijmoedigheid, ook hier om het avondmaal te bedienen. Er is alles om zo'n zwak en zwaarmoedige geest als Thomas Boston te ontmoedigen en krachteloos te maken. Jarenlang blijft dat ook zo. Als hij daar 8 jaar is, zegt hij in een moment van moedeloosheid tegen zijn vrouw, dat hij van plan is om zijn ambtelijke bediening elders voor te zetten. Gods genadekracht is echter groter dan alle zwakheid van Thomas Boston. De Heer sterkt hem en zijn kracht wordt in de zwakheid van Boston volbracht. De Heer gebruikt het om zijn genadewerk nog meer te verdiepen en totaler het leven van Boston te beheersen. Hij moet afzien van mensen om zich te sterken in de levende God. En hij komt niet bedrogen uit. Vooral als hij bedankt voor een menselijk gesproken heel aantrekkelijk beroep, komt er een geestelijke wending in de gemeente. De Heere zegent het offer dat Boston brengt. De Heere neigt de harten. De invloed van het woord van God neemt toe. Men voelt de kracht, de majesteit van de wet van God. En de inhoud van het evangelie. De Heer trekt vele zondaren uit de duisternis. En hij brengt ze over in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In het jaar 1710 zijn er 47 mensen die de avondmaalspenning begeren. 21 jaar later zijn er maar liefst 777 mensen die zich bij de kerkenraad vervoegen om de dood van de Heer Jezus Christus te gedenken. Omdat dat hun leven is geworden. Zijn betekenis ligt niet alleen in zijn prediking en in zijn geschriften, maar ook in de kerkelijke strijd van die dagen verstaat Boston zijn verantwoordelijkheid. Hij neemt een uiterst eenzame positie in. Ook in die dagen was er al sprake van fusies. De Anglicaanse kerk en de Schotse kerk die zouden gaan fuseren. Boston die kan daarin niet meegaan. Vanwege de principes die in het geding zijn. Het kan hem zijn positie kosten. Er hangt zelfs een aanzienlijke geldboete boven zijn hoofd. Die hij werkelijk niet op kan brengen. Maar de eer van zijn God weegt hem zwaarder dan alle onheil en ramp die dat met zich mee zou mogen brengen. Hij is verlegen nog altijd. En bescheiden nog altijd. En uiterst beschroomd nog steeds. Maar toch als het erop aankomt. Kan hij in de synode zelfs niet zwijgen als het optreden van een zekere professor Simpson aan de orde is. Een man die Ariaanse neigingen heeft en Arminiaans getint is. Dan staat Thomas Boston op. Hij zegt, ik protesteer in mijn eigen naam en in de naam van allen die zich achter mij opstellen. En hij kijkt rond in de vergadering. Er is niemand die zich achter hem stelt. En dan zegt hij, en voor mijzelf alleen, als niemand dan zijn instemming betuigt. Ook in het bekende Merrow-conflict neemt hij heel duidelijk positie in. De Schotse synode heeft namelijk in 1720 dat boekje van Fisher, wat Edwards vond op de vensterbank bij een van zijn gemeenteleden, veroordeeld. Het zou antinomeniaans zijn. En Boston voelt, hier is toch de kern van het woord van God in het geding. Hier kan ik niet zwijgen, hier mag ik niet zwijgen. Ondanks het verbod van zijn kerk geeft hij dat boekje opnieuw uit, voorzien met zijn eigen verklarende aantekeningen. Het gaat hem erom te laten zien dat de particuliere verzoening samengaat met de onvoorwaardelijke nodiging van het evangelie van de Heer Jezus Christus. De laatste jaren van zijn leven heeft hij wel rust verdiend. Hij krijgt die echter niet. De problemen met zijn vrouw nemen alleen maar toe. De spanningen in de kerk vragen zijn volle aandacht. Zijn gezondheid is door niersteen geknakt. Bovendien voelt hij zich gedrongen om bepaalde werken te publiceren. Zoals een beschouwing van het verbond der genade, het kromme in het levenslot, de gemeenschap der heiligen en nog verschillende andere verhandelingen. Hij ziet het ook als een bijzondere roeping om te schrijven over de accenttekens van de Hebreeuwse grondtekst. Het tekent zijn liefde voor de schrift dat hij met het weinige materiaal dat in zijn dagen voorhanden is, toch doordringt tot de betekenis van de oorspronkelijke taal. Met ijverige studie, met aanhoudend gebed, wil de Heere geheimen van de grondtekst voor hem verhelderen. Hij behoort tot de beste taalgeleerden van zijn tijd. In 3 jaar schrijft hij een boek over de grondtekst en hij vertaalt dat ook nog eens in 1 jaar in het Latijn. De publicatie in 1738 in Amsterdam maakt hij echter helaas niet meer mee. In het voorjaar van 1732 is het duidelijk dat zijn aardse leven ten einde loopt. Hij kan bijna niet meer preken. Maar het is toch zijn wens om zijn gemeente die hij zo innig lief heeft te bereiken. Hij zet zich in het venster van zijn woning en zittend preekt hij de laatste keren het woord van God tot hen. Een ernstig woord. Beproeft u zelf of gij in het geloof zijt. Voor de laatste maal bepaalt hij zijn gemeente bij de gronden van het geloof. Waar komt het nu werkelijk op aan? Zaterdag 20 mei sterft deze grote in het koninkrijk van God. Hij wist zich klein voor God en voor de mensen. 56 jaar oud is hij. Als het voor hem waar wordt, ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat, en mij hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. In zijn dagboek, aan het einde van zijn leven, kijkt hij terug en hij vat zijn leven als volgt samen. Ik dank God in Jezus Christus, dat hij mij ooit een christen heeft gemaakt en dat hij vroeg handelde met mijn ziel. Dat hij mij een dienstknecht van het evangelie maakte en mij enig inzicht gaf in de leer van zijn genade. Dat hij mij de Bijbel gaf en mij in aanraking bracht met de grondtalen, in het bijzonder met de Hebreeuwse tekst. De wereld is al die tijd een stiefmoeder voor mij geweest. Steeds wanneer ik probeerde om in haar te nestelen, was er een doorn van ongemak voor mij weggelegd. De mens wordt wenende geboren, leeft klagend en sterft teleurgesteld in de wereld. Alles is ijdelheid en kwelling des geestes. Ik heb gewacht op uw zaligheid, o Heere. Uit dit veel bewogen leven en werk van Thomas Boston wil ik ter toepassing in het heden 3 lessen trekken. In de eerste plaats over zijn geestelijk leven. In de tweede plaats in zijn schrijven over de voorzienigheid. En de derde plaats over zijn inzicht in het evangelie. Er zijn veel geschriften van Boston vertaald, maar zijn mooiste geschrift wacht nog altijd op een Nederlandse vertaling. Dan gaat het over zijn autobiografie. Wij blikken in zijn dagboek in het hart van een begenadigde ziel. We zijn getuigen van de verborgen omgang met de Here. We vinden hier het geheim van zijn zegenrijke ambtelijke bediening. De Heere laat hem zien wat in zijn hart leeft, maar de Heere openbaart ook wat in zijn goddelijk hart is te vinden. Boston zucht om het licht van God in beslissingen, in leerstukken. En de Heilige Geest opent de verborgenheden van het evangelie die hij in prediking en geschrift voor alle eeuwen mag ontvouwen. En die wij niet dan tot onze schade voorbij gaan en verwaarlozen. Als we zijn eigenhandig geschreven dagboek aantekeningen lezen, dan valt het ons op hoe afhankelijk hij is van God. Hij durft geen beslissing te nemen zonder zijn God. Als hij overweegt om een boek te schrijven, doet hij dat niet zonder Gods goedkeuring. Op vele momenten van zijn leven, en zeker op momenten van belangrijke beslissingen, zien wij hoe hij dagen afzondert om te vasten en te bidden. Hij onderzoekt zijn hart op bijoogmerken. Waarom wil ik het nou? Wat is nou mijn motief? En alleen als hij overtuigd is van de leiding van de Here, gaat hij in biddend opzien zijn weg. Hij heeft een diep besef van zijn onmacht. Dat maakt hem niet lijdelijk, maar het maakt hem afhankelijk van Gods genade. Hij is zich bewust van zijn boezemzonde, van zijn karakterzwakheden. En ook daarin maakt hij gelovig gebruik van zijn hoogste profeet, van zijn priester en van zijn eeuwige koning, om deze zonde te doden door de Heilige Geest. We zien ook in de praktijk van zijn leven dat hij in Christus kracht over die zwakheden wordt uitgetild, boven zichzelf wordt verheven. Opvallend is dat er niet alleen teksten zijn die hem aanspreken, maar dat hij in bepaalde omstandigheden ook zoekt naar beloften in de schrift en daarmee worstelend en daarop pleitend te verschijnen voor de Here, opdat hij zijn woord zal vervullen. Van zijn vrouw schrijft hij dat ook, overwegende dat de zon daaruit mag gaan om de belofte te zoeken. Als deze ons niet voorkomt, zocht zij die beloften. Hoezeer Thomas ook nadruk legt op het geloof, dat afziet van omstandigheden, je merkt dat dat voor hem niet inhoudt dat de ervaring van Gods geest onbelangrijk is. Je merkt de worsteling om Gods vriendelijk aangezicht te mogen zien, om de krachtige werking van Gods geest in zijn hart te gevoelen. Levend uit het geloof verlangt hij de ervaring van Gods nabijheid. Hij zegt ervan, zijn glimlachen zijn zoet als honing van de raad, maar zijn fronsen zijn bitter als de dood voor mijn ziel. De duivel is voor Boston geen begrip, maar een levende werkelijkheid. In voortdurende strijd met zijn macht weet Boston ook de battles aan te wijzen. Over gemeenschap met God zegt hij, dat bestaat daarin dat de Heer de invloeden van zijn genade in de ziel schenkt en de ziel zijn genade beoefent. In zijn gezin gaat hij met diepe ernst voor. In zijn gemeente vraagt hij dat niemand aan het avondmaal kan deelnemen die als hoofd van het gezin geen godsdienstoefeningen had. Hij heeft grote verwachting van zo'n godzalige opvoeding. Opvallend in zijn christelijke leven is ook de verbondsluiting. Ieder jaar vernieuwt Boston wel enkele malen zijn verbond met God. En om daarvan een inzicht te geven, geef ik een citaat uit een schriftelijk verbond met God dat hij vlak voor zijn huwelijk heeft ondertekend. We lezen dan, ik, Thomas Boston, bedienaar van het goddelijk woord in Zimprin, voor zoveel ik enigszins gevoelig ben van mijn snode, afschuwelijke en menigvuldige afwijkingen van de Here, sinds de tijd dat ik met God in een verbond kwam, en in het bijzonder gedurende enige tijd, toen ik in een dodige en ingeslapen gesteldheid verkeerde. Om deze oorzaak en andere oorzaken, die ik elders heb genoemd, zonder ik deze dag af tot vasten en bidden. Daar ik mij geroepen voel om mijn verbond met God te vernieuwen, wat het doel is van de oefening van deze dag, om mijn ziel meer aan God verbonden te krijgen. Om te worstelen door de moeilijkheden tussen mij en de hemel, blijf ik getrouw zoals ik in het gebed deed en het nu met mijn hand neerschrijf aan al mijn vorige verbonden en verbintenissen om het eigendom van de Heer Jezus Christus te zijn. In het bijzonder het verbond dat ik op 14 augustus 1699 heb ondertekend. Nu onderwerp ik mij met mijn hele hart en ziel. Ik geef mij met al mijn lichamelijke en geestelijke belangen aan Christus over. Ik neem hem met hart en ziel op zijn eigen voorwaarden aan. En geen andere, op grond waarvan hij in het evangelie wordt aangeboden. Met het besluit en de verbintenis om in zijn kracht hem en zijn waarheden, zolang ik leef, aan te kleven. In wat voor een gevaar ik dan ook mag verkeren. Zoals ik heb voorgenomen en hierbij voorneem, om mij plechtig aan dezelfde Heere Christus toe te vertrouwen en te onderwerpen, waarbij ik mij geheel aan hem overgeef, om voor eeuwig de zijne te zijn. Ik onderteken dit voor de Heere, de kenner der harten, met alle gewilligheid, op 25 maart van het jaar 1700. Deze verbondsluitingen geven nieuwe ernst en nieuwe vrede in zijn hart. Bovendien heeft het ook waarde voor zijn kinderen. Ik zei reeds dat Boston wel 6 maal aan het graf stond om een van zijn geliefden aan de schoot van deze aarde toe te vertrouwen. Hij wist zich verantwoordelijk voor de ziel en de zaligheid van zijn kinderen. En hij worstelde met Gods verbond om dat in te willigen en daar een uitdrukkelijke verbondsluiting van te begaan voor en namens zijn kinderen. En dat is ook de weg waarin hij die troost mag ontvangen dat al zijn 6 kinderen een plaats hebben gekregen voor de troon van het Lam, om God voor eeuwig groot te maken. Als zijn zoon Ebenezer sterft, verklaart hij: daar vernieuwde ik mijn verbond met God en sloot ernstig en nadrukkelijk een verbond voor Ebenezer. In zijn naam aanvaard ik het verbond en Christus die in het evangelie aangeboden wordt. Ik geef hem over aan de Heere, terwijl de engelen en de stenen van dit huis getuigen waren. De tweede les, het leven uit Gods voorzienigheid. Een van de meest opvallende en actuele aspecten van Thomas Boston's theologie is zijn visie, zijn geloof in de voorzienigheid van God. Zeker in onze tijd waarin gezegd wordt, je kunt eigenlijk niet geloven dat de almachtige God van liefde alle dingen in zijn hand heeft en bestuurt. Hoe kan al die ellende in deze wereld toch bestaan als de algoede God deze wereld in zijn handen heeft? De problemen zijn echt niet nieuw, maar de antwoorden van onze tijd zijn nieuw. Boston heeft met diezelfde problemen geworsteld en hij wist als geen ander in zijn eigen leven wat de moeite en de diepten van het geloof in Gods voorzienigheid zijn. Als u in zijn levensbeschrijving probeert alle verwijzingen naar de voorzienigheid van God op te schrijven en aan te duiden, dan zult u de moed spoedig verliezen. Zo ontzettend vol is zijn levensbeschrijving van de voorzienigheid van God doordrenkt. Hij schrijft dat boek Het Kromme in het Levenslot. En het is ons wel duidelijk geworden dat het geen theorie is, dat het geen bespiegeling is. Hij weet waarover hij het heeft. Hij heeft getopt met de zwakheid van de geest van zijn vrouw. Hij heeft getopt met zijn eigen zwakke gezondheid. Hij heeft kinderen, en wat is er ingrijpender, naar het graf moeten dragen. Zijn prediking en theologie hebben veel weerstand en strijd opgeroepen. En dat maakt ons extra belangstellend om van deze kroongetuigen van Gods voorzienigheid te horen. Hij zet uiteen dat er geen leven is zonder krommingen, moeiten. Tegelijkertijd geldt dat niemands leven uit enkel moeiten en zorgen bestaat. We moeten dat kromme ook relativeren. Vanuit ons gezien is het krom, maar het geloof weet dat God zich niet vergist. Er zijn meer goede dingen in ons leven dan kwade dingen in ons leven. We dienen te beseffen dat de verzoeker juist in tijden van tegenspoed zijn slag probeert te slaan. Als we door moedeloosheid bezwijken en onze aardse roeping en geestelijke plichten dreigen te verwaarlozen, heeft de boze zijn zin. Neerslachtigheid is een vijand van gaven en genade en een grote vriend van het ongeloof. Opmerkelijk is dat Boston onomwonden zegt dat wij de kromming in ons leven veelal met onze zonden in verband moeten brengen. En ons moeten afvragen, zou er een reden zijn dat de Heer mij zo bezoekt en zo beproeft? God wil zijn volk door moeite en beproevingen corrigeren, bekeren. De belangrijkste reden van beproevingen is de toets van onze geestelijke staat. Ons vlees is namelijk hoogmoedig, verbitterd, opstandig, ontevreden. Het legt zich niet neer bij de leiding van God in ons leven. Zonder genade werken teleurstellingen hooguit een wat wettische verootmoediging uit. Dat we ons buigen als een riet wat meebuigt door de wind, maar niet verbroken wordt. Het geloof kenmerkt zich echter door het tegendeel. Overgave aan God is volstrekt onvoorwaardelijk, restloos. Er is niets in ons leven waarover hij niet mag beslissen. Dat is de diepte van de uitdrukking, uw wil geschieden. En zo leren beproevingen en zorgen ons waar we onze troost zoeken. Zoeken wij onze enige troost in onze gezondheid of zoeken wij onze enige troost in de Heer Jezus Christus? Het is de heiligende invloed van de geest van Christus die ons in staat stelt om evenals de zaligmaker die woorden te stamelen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Niet uit ons, maar ook dat is uit hem. De proeving is als een pijnlijk medicijn, maar wat toch een goede uitwerking heeft. Verdrukkingen zijn Gods middelen tot heiligmaking. Het leert ons het geluk niet op deze aarde te zoeken. Vaak vinden wij onze grootste teleurstelling waar we onze grootste troost zoeken. Vaak dient beproeving om onze zonde te herinneren of naar boven te brengen. Onze opstandigheid aan het licht te brengen. Zonder opstand onder het volk van Israël zou het nooit openbaar gekomen zijn hoe driftig de meest zachtmoedige van alle mensen, Mozes, nog was. Hij sloeg op de steenrots toen de Heere hem riep om er tegen te spreken. Beproevingen kunnen ook dienen om zondige wegen te voorkomen. God weet wat het beste voor ons is. Tegenslagen zijn gelegenheden waarin de genade van leidzaamheid, zelfverloochening en zachtmoedigheid beoefend worden en uitblinken. Waar mensen roemen in verdrukkingen, schittert de kracht van Gods genade op een buitengewone wijze. Is niet optochtelijk, maar in alle eenvoud blijkt wat Gods genade vermag. De christen moet onder de kromming berusten. Niet in zo'n doffe heidense berusting, want het is nou eenmaal niet anders en er valt toch niets aan te veranderen. Maar in gelovige onderwerping aan de soevereine hemelse Vader. Die altijd zorgt voor zijn kinderen en die alleen maar het allerbeste met hen voor heeft. Dat is een werk van geloof. Het kromme is het meest krom wanneer wij zelf proberen het recht te maken. Als wij de moeite in ons leven te boven proberen te komen, dan doet de moeite ons het meeste pijn. Natuurlijk mogen wij begeren dat de Heer het kruis van ons afneemt. En het geeft ook grote vrede als wij in die weg van gebed van het kruis verlost worden. Dan mogen we dat zien als de vinger van God. Het besef van Gods majesteit, de boosheid van ons hart, de hoop op het eeuwige leven, zijn krachtige middelen om onze lasten vrolijk te dragen. De grootste troost vinden wij in onze barmhartige en medelijdende hoge priester, de Heer Jezus Christus. Hij staat niet boven ons, maar hij staat naast ons. Hij is in alle dingen verzocht geweest, even als wij. Hij was bedroefd, hij was benauwd. In al onze benauwdheden is hij benauwd geweest. Hij ging de weg van vernedering naar verhoging. En de zijnen mogen zo zijn voetstappen drukken. In In de troost dat de lichte verdrukking die ook nog zeer haast voorbij gaat. Een gans zeer uitnemend gewicht van eeuwige zaligheid werkt. De derde les zijn prediking van het evangelie. Als wij Boston horen klagen over de onvruchtbaarheid van zijn ambtelijke bediening, dan bent u misschien wel verbaasd dat hij dan vooral naar zichzelf wijst. Hij vindt zich lui en hij klaagt over zijn oppervlakkigheid. Meermalen lezen wij in zijn dagboek deze uitdrukking: hoe weinig heb ik gedaan voor Christus. Naar onze begrippen werkt hij in een kleine gemeente. Het is voor hem ook vaak een aanvechting of hij daar wel moet zijn. En zijn vrouw, die helpt dan ook nog de twijfel eens te vermeerderen door hem te vragen: ben jij wel geroepen in het ambt van dienaar van het woord? Als Boston meer tot compromissen geneigd zou zijn geweest, had hij veel meer eer en naam in de theologische wereld van zijn dagen kunnen maken. Had hij zijn gaven kunnen ontplooien en zijn geestelijke leven breed uit laten hangen. Als u met dergelijke verzoekingen worstelt, herinner u Boston. Zijn grootheid is juist zijn getrouwheid in de kleinste dingen. De Heere heeft Boston geplaatst in zo'n kleine gemeente, opdat hij alle gelegenheid had geschriften het licht te doen zien, die voor vele geslachten en voor vele talen tot nut en zegen zijn. De viervoudige staat is bijvoorbeeld nu beschikbaar in het Russisch en wordt onder vele baptisten daar verspreid. En de berichten zijn dat de mensen daardoor ook gezegend worden. Tot op de dag van vandaag worden nieuwe volkeren met dit geschrift van Boston bereikt. Boston neemt zijn ambt hoogst ernstig op. Hij spreekt in betoning van de Heilige Geest. Het moeilijkste is te preken in de kracht van de Heilige Geest. Het brengt hem op de knieën, om de beden. We zagen dat al, om meer kennis en inzicht in het heilgeheim van het evangelie. Hij voelt: wij kunnen geen woord van God spreken wat wij niet van God hebben ontvangen. Het is nodig dat wij bewogen zijn, dat wij vervuld zijn met liefde als we het evangelie prediken. Dat we besef hebben van de eeuwigheid, anders is het maar wat leeg gemompel. Hij weet: op de kansel sta ik in de tegenwoordigheid van God. En daarom kan hij niet zonder de tegenwoordigheid en de kracht van de Heilige Geest. Betekent niet dat hij het daarop aan laat komen, dat hij zijn preken niet voorbereidt. Integendeel, hij studeert er buitengewoon ijverig op. Als je zijn preken leest, merk je dat ze doordacht zijn en bestudeerd zijn. Het is zijn gewoonte om een aantal zondagen stil te staan bij dezelfde tekst. Hij schrijft zijn preken helemaal uit. Later zegt hij daarvan dat het een juk is, dat hij wel van zich af wil schudden, maar dat lukt hem niet. Ook in zijn tekstkeuze weet hij zich afhankelijk van zijn meester. Ik ben vaak verbaasd geweest, zegt hij dan, dat de Heere mij in mijn prekenserie zo leidde dat het precies geschikt was voor de verwikkelingen van die tijd en voor mijn eigen situatie in de gemeente, dat ik niet anders kon dan zeggen: dit is Gods vinger. Zo zijn Boston spreken actuele preken. Er is geen onderwerp dat hij niet bespreekt. Hij preekt uit de psalmen. Hij preekt uit het hooglied van Salomo. Uit de brieven van Paulus. Over bekering. Over geloof. Over vasten. Over de kerk. Over de toekomst van Israël. Over de noodzaak van reformatie en opwekking. Hij spreekt op een aangrijpende wijze over de eeuwige straf van God. Hij kan uitweiden over de heerlijkheid van de hemelse zaligheid. Hij preekt één weg ter zaligheid. Hij zegt: als wij vele deuren maken naar de hemel, verbreden wij de poorten naar de hel. Hij preekt de scherpte van de wet en de ruimte van het evangelie. Hij zegt: ik heb altijd gezien dat nauwe opvattingen over de leer van vrije genade vergezeld gaan met nauwe opvattingen over de diepte van de wet van God. Zijn prediking kunnen we karakteriseren als schriftuurlijk, ontdekkend, praktisch en vooral ook christocentrisch. De Heer heeft hem veel licht gegeven in het onderscheid tussen wet en evangelie. De roeping die tot alle zondaren komt, verwoordt hij op een paradoxale wijze. Ik zeg niet dat Christus voor u is gestorven, maar ik zeg wel dat er voor u een gestorven Christus is. Zo gaat de nodiging van harte uit tot alle zondaren. De nodiging is zo persoonlijk, alsof wij onze eigen naam in de nodiging horen noemen. Hij geeft in dat verband ook opvallende uitleg van bepaalde teksten. Jesaja 55, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt en koopt zonder prijs en zonder geld wijn en melk. Laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Die dorstigen, die legt hij niet uit als mensen die onder het gewicht van hun zonden gaan dorsten naar de verlossing van hun zonden. Maar hij zegt dorstigen, dat zijn alle mensen. In vers 2 van Jesaja 55 lezen wij, waarom weegt gij geld uit voor hetgeen geen brood is en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Het gaat over mensen die dorsten naar geld, naar wetenschap, naar cultuur, naar godsdienst misschien wel. Alle dorstigen, kom tot de wateren die uw ziel zullen bevredigen. Zo ook bijvoorbeeld Matteüs 11 vers 28. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Niet alleen vermoeidheid van de last van zonde en plagen, dat ook, maar ook de vermoeidheid van de zorgen van het leven of de lasten van een farizeïsche godsdienst. En Boston die zegt dan niet alleen dat er een nodiging is van Gods genade, maar hij nodigt ook werkelijk. In een preek over Jesaja 61 vers 1 schrijft en preekt hij tenslotte het volgende. Ik wil u opwekken om tot Christus te komen, opdat u deel zult hebben aan zijn geest. Christus zegt vandaag tegen u, de geest des Heren is op mij. Kom en ik zal hem op u uitstorten. Kom tot Christus, gij dode en levenloze zondaar, die ligt te verrotten onder de kracht van uw lusten. Uw hart kan zich niet bekeren en kan niet wenen en kan zich niet losmaken van de dodelijke greep van de wereld en een zondig leven. Kom, kwijnende, bezwijkende, ontmoedigende ziel, die bezet is met vrees, gewond met schrikkelijke bevattingen, wiens hart een stervende steen in u is. Zijn geest is een geest van licht, van leven en van troost. Hij hield gebrokenen van hart. Kom, verharde zondaar, die niet in beweging is te krijgen, nog door oordelen, nog door genade. U kunt niet wenen over uw eigen zonden en over de zonden van de tijd. Zijn geest verbreekt uw hart. Hij neemt het stenen hart weg en geeft u een vlezen hart. Amen. Laten wij zingen in antwoord op de lezing. Psalm 45 en daarvan het 8e vers. In plaats van uw doorluchte en vrome vaderen, zult gij eerlang uw zonen zien vergaderen. Psalm 45 en daarvan het 8e of laatste vers. laat ons danken en bidden. O God van Thomas Boston, wees u ook onze God, want u bent toch dezelfde. Gisteren en heden verandert gij niet. O, wat hebt gij uw genade bewezen in het leven van deze gezant van u. In het bijzonder uw genade, die hem deed roemen in verdrukkingen, die hem groot van u deed denken en spreken, juist als zijn eigen situatie zo erbarmelijk was. O, wij hebben nodig dat ook wij persoonlijk ons zo aan u mogen kwijtraken en overgeven. U weet dat wij er alles op tegen hebben om ons onvoorwaardelijk aan u gewonnen te geven. Dat we altijd iets achter de hand proberen te houden en onszelf op de been proberen te houden. Maar uw werk, uw zoon, uw geest is toch zo krachtig en overmachtig dat gij ons zeer gewillig maakt op de dag van uw heerkracht. En dat wij gaan vragen, Heere, wat wilt gij dat wij doen zullen? O, wilt u alle tegenstand, alle vooroordelen, alle weerbarstigheid, alle verzet in ons hart breken en ons achter u doen aankomen? Ons gewillig maken om uit genade zalig te worden. En dat het voor ons evangelie zal zijn, dat het evangelie zonder voorwaarden is. Dat het niets uit ons is, omdat er ook werkelijk in ons niets is te vinden. En dat zo het werk van uw Zoon, dat bloed dat reinigt van alle zonden, ons het evangelie zal zijn, dat wij van ganser harte omhelzen, waarin wij leven en waarin wij kunnen sterven. Waardoor wij mogen zeggen dat de dood achter ons ligt en dat het leven al begonnen is, wat nooit meer ongedaan gemaakt zal worden, wat door de dood heen blijft en tot ontplooiing komt, wat de dood doet veranderen van karakter en maakt tot die allervriendelijkste portier, die toegang geeft tot het vaderhuis met zijn vele woningen. O, geef ons die gemeenschap met Heer Jezus Christus, opdat ons leven mag zijn tot roem van uw genade, opdat wij een lichtend licht en een zoutend zout zullen zijn. Gedenk onze kerk, of uit welke kerk wij dan ook vanavond afkomstig zijn. Wilt u bij elkaar brengen, aan elkaar verbinden, in dit hoofd van die ene heilige algemene christelijke kerk. En geef ook onder ons die krachtige doorbraak van uw genade, de stromen van uw heilige geest. Neem alles af wat wij te veel hebben en verheerlijk uw lieve naam in de Heer Jezus Christus. Gedenk ons zo persoonlijk en ontfermt u zich over uw wijngaard wereldwijd. En laat ook daar in de geschriften van Boston een middel mogen zijn in uw hand om ons te binden aan uw woord en te doen leven uit uw Zoon. Neem weg al onze zonden, verheerlijk uw naam, om Jezus wil, die gij altijd hoort. Amen. Wel, thuis.
Zegen in de gemeente van Opheusden, waar ook voor heel veel kerken hier in ons land.